Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Roos mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en mevrouw Schipper is uit het ziekenhuis gekomen en is tijdelijk verhuisd naar het verzorgingstehuis De Nachtegaal in Sjaloos. Op de Deovalente 20 april treden in het huwelijk Martijn Bakker en Anke Baai. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 13:45 in de gereformeerde gemeente in Tolen. De dienst wordt geleid door dominee De Jongste. En meer gegevens vindt u op de publicatieborden. De belijdenisdienst en de doopdienst morgen op tweede paasdag begint om 9:30. Tevens is er koffiedrinken na de dienst. Het aangekondigde koffiedrinken dat normaal op 30 april zou plaatsvinden, gaat dan niet door. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra paascollecte. In deze dienst zal voorgaan dominee E.F. Vergunst uit Ridderkerk. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 69, het laatste vers van hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Wij doen belijdenis van het geloof en zingen in aansluiting daarop Psalm 33, het laatste vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. En ieder van u spreken dan met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, ja, neergedaald in de hel, maar die op de derde dag weer opgestaan is uit de doden en opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk als de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden en de wederopstanding van mijn lichaam. Ik geloof het eeuwig leven. Amen. Laten we eerst met elkaar bidden. Welk een zegen, Heren, dat we op deze heel bijzondere dag opnieuw bijeen zijn in uw huis. Dat is eigenlijk een onvoorstelbaar wonder. Wij zijn bij andere mensen niet zomaar welkom en daar kunnen we ook zomaar niet het huis binnengaan. Maar bij u mag dat wel en u houdt niemand tegen. U hebt de deuren wijd openstaan, niet alleen de deuren van deze kerk, maar de deuren van uw hart. En gij roept en gij nodigt mensen om tot u te komen, om bij u vrede te vinden, verworven door uw eigen kind. Een vrede die hij niet alleen verworven heeft, maar ook geeft. Heeft hij dat niet gezegd voor zijn sterven, na zijn opstanding? Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Vrede, zei u lieden, shalom. En daar is alles mee gezegd. Dat is dat wondere heil, Heer Jezus, dat u hebt verworven in uw lijden en sterven. En dat aan het licht gebracht is, toen u uit de doden bent opgestaan, opgeroepen door uw Vader tot het leven, toen u doorgegaan bent. Want dat is het wonder dat we vandaag gedenken, Heren. Een dodencel heeft maar één deur, maar de dood heeft twee deuren. Een mens gaat er niet alleen in, daar is ook een uitgang uit de dood. Daar hebt u voor gezorgd. Want u hebt de doorgang door de dood heen gemaakt voor allen die u lief hebben, die met u de dood zijn ingegaan, die met u gekruisigd zijn, der wereld gestorven, begraven, maar dan ook met u opgewekt tot een nieuw leven. Dat leven dat nooit meer door de dood beschadigd kan worden. O God, wij bidden u, laat dat geheim ons niet verborgen blijven. Dat dat het geheim van ons leven is, dan zal het ook de troost zijn in ons sterven. Heren, wij danken u dat we zo vanmiddag opnieuw bij elkaar zijn en elkaar ontmoeten mogen. Teken van uw trouw en van uw zorg, Heren. Teken van uw bewogenheid met ons zondaren. Ja, u bent vaak meer bekommerd, Heren, over ons eeuwig welzijn dan we het zelf zijn. Laten we dat maar eerlijk voor u belijden. We zijn vaak zo druk met alle dingen die op ons afkomen. Maar dan hebt u vanmiddag ons wel iets te zeggen. Nu Christus uit de doop is opgestaan. En wij het teken in de doop dragen van zijn sterven en opstanding. Ja, dan komt dat apostolische woord met grote aandrang op ons af. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want alles wat op deze aarde is, gaat voorbij en is vergankelijk. Wij merken niet meer de dingen aan die tijdelijk zijn, maar die eeuwig zijn. Heren, laat de prediking daartoe dienen vanmiddag ook. Wilt u zelf uw dienaar sterken en de gemeente toerusten, opdat we horen de woorden van u zoals u wilt dat die gesproken worden. En dan kent u onze omstandigheden, Heren, van een ieder van ons, van de kleine kinderen in de kerk. Dan zullen ze er wellicht nog niet zoveel van begrijpen, meer dan wij vaak denken. Maar laten vader en moeder dan straks maar verder vertellen als ze thuis zijn. Van de jonge mensen in de branding van deze tijd, van de ouderen bij het klimmen van de jaren, Heren, wanneer de dood op ons af gaat komen. Want jonge mensen, ja, ze kunnen sterven, maar oude mensen ontlopen het zeker niet. O God, doe ons geborgen zijn in u. Zegen ons dan vanuit uw hemels heiligdom, Heer Jezus. Want u bent hier niet meer, de engel heeft het gezegd. In de hof van Jozef, hij is hier niet. Hij is opgestaan, ja, wat meer is. Hij is ten hemel gegaan en hij zit aan uw rechterhand. Hem is alle macht gegeven. En al de machten heeft hij ontroond en aan zijn wagen gebonden, totdat hij wederkomt. Hij moet als koning heersen, totdat hij het koningschap zal overgeven aan zijn vader en ook zelf als de zoon onderworpen zal worden, zodat God zal zijn alles in allen. O wonderlijk geheim, o blijde verwachting voor allen die hem lief hebben. Dan is het paradijs teruggekeerd. Dan is er geen milieubederf meer. Dan is daar de nieuwe schepping. Dan wordt er gezongen. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Nieuwe hemelen, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het zijn de vruchten van uw werk, van de arbeid van uw ziel. Het zijn de vruchten van Pasen en hemelvaart en Pinksteren. Getrouwe God, zegen ons zo. Ook hen die meeluisteren, die niet hier in de kerk zijn, maar op andere wijze het woord ontvangen, nu of later. Wees hen allen nabij. Zegen de zieke mensen, allen die in rouw zijn, in droefheid. U weet alle dingen. Heere, ontferm u over uw kerk, naar uw belofte, ook over onze kerk, in haar gebrokenheid, in haar zorgen en zonden. Getrouwe God, uw werk gaat toch door. Doe ons u verwachten, zegen Israël, uw volk. O, laat de vrucht van Pasen zichtbaar worden onder uw oude bondsvolk, opdat het vanuit het verbond dat nu bevestigd is in het bloed van Christus komen zal tot de kennis van zijn Messias. Neem het deksel van het hart weg. Heere, hoor dan ons gebed God van Abraham, Isaac en Jacob, u bent niet een God van doden, maar van levenden. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen, gemeente, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Ik begin in het bekende opstandingshoofdstuk van Paulus, 1 Korinthe 15. De versen 19 tot 28 en dan vanaf vers 50. 1 Korinthe 15 vanaf vers 19. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Gelijk zij alle in Adam sterven, zo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus en daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat alle dingen hem onderworpen zijn, zo is het duidelijk dat hij zelf uitgezonderd wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Vers 50, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben, dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet zinloos is in de Heren. En dan wil ik met u lezen 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat ge onwetend zijt aangaande degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal God ook degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend zullen overblijven tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem van de archangel, met de bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Tot zover, gemeente, de lezing van de schrift. U weet, gemeente, de dienst der offeranden waarvoor u uw gaven mag geven. Wij gaan zingen met elkaar Psalm 73. En wel de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wie heb ik nevens u omhoog? 12 en 13 op Psalm 73. Psalm 68, vers 2, gemeente, zingen we in aansluiting aan de prediking. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Ja, vanmiddag, gemeente, wil ik met u graag nadenken over wat Paulus schrijft in dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. En dan kiezen we daaruit vers 26. 1 Korinthe 15, vers 26. Een korte, maar heel indringende tekst, gemeente. En Paulus schrijft daar: de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Bent u bang om te sterven? Ja, dat vroeg ik eens een keer, gemeente, aan iemand in een van mijn gemeenten die ongeneeslijk ziek was. En hij zei: nee hoor. Nee, dat ben ik niet. Ik ben wel nieuwsgierig, zei hij. Ik zei: oh. Nou, die nieuwsgierigheid die wordt dan wel bevredigd. Dan komt u er wel achter. Daar hebt u de moderne mensgemeente ten voeten uit. Natuurlijk ga je... Nee, we zeggen niet meer vandaag in de dag een mens sterft, maar we gaan dood. Dat is, gemeente, het moderne levensgevoel vandaag in de dag dat eigenlijk in het heidendom wortelt. En dat de dood beschouwt als iets vanzelfsprekends. Maar de Bijbel praat er heel anders over. En mijn tekst vanmiddag zegt dat de dood een vijand is. En dan heeft ieder mens er moeite mee, gemeente, om met de gedachte aan zijn dood in het reine te komen. Maar buiten de schrift, om buiten wat God ons zegt, weet de mens niet beter. Of de dood hoort erbij. De dood hoort bij het leven als twee kanten van één zaak. Je komt en je gaat. En hoezeer het gevoel van de mens zich daartegen verzet, gemeente, zijn verstand, zijn ervaring, dringen hem er eigenlijk toe om de gedachte aan de ernst en de ontzetting van de dood te verdringen. En de dood te beschouwen als iets onontkoombaars. Maar het lukt niet. Het lukt niet, gemeente, ondanks alle moderne levensbeschouwing blijft de mens in angst gevangen. Nou, dat verbaast me eigenlijk niet. Want hoewel niet zekerder is dan dat wij allen eens zullen sterven. Ja, dat zeggen we dan zo, hè. Als het nou eens even goed tot ons doordringt. Zoals wij hier nu in de kerk zitten, de kinderen en de oude mensen, dat wij alle zullen sterven, dat we elkaar weer tegenkomen, gemeente, op de grote dag van Christus. Ja, de schrift weigert, gemeente, om de dood te beschouwen als een natuurlijk gegeven, zoiets als, ja, als eten, drinken, slapen. En als sterfde mens zacht en kalm, daar kan de dokter je trouwens wel een handje bij helpen. En we plakken er een heel mooi etiket op. We zeggen dat is euthanasie. Wel sterven, ja, zou het. Vanmiddag zegt God ons, gemeente, dat de dood een vijand is. Nee, niet alleen de dood van dat kleine kind. Dat van het oudere hart wordt afgescheurd. Ga eens op een kinderkerkhof kijken. En je komt er toch niet met droge ogen vandaan. En niet alleen, gemeente, de dood van de mens die in de bloei of in de kracht van het leven voorgoed ter aarde valt. Lees u 's maandags de krant maar hoeveel jonge levens er vaak weer weggerukt zijn, gemeente. Maar niet minder het sterven van die krasse grijsaard, die hoogbejaarde vrouw. Van de mens wiens kracht vergaan, wiens leven als een kaars is opgebrand. of van die man of die vrouw die ongeneeslijk ziek, voortijdig, zeggen wij dan, de aardse loopbaan moet beëindigen. Mijn vijand. Onderkent u hem? Want er is natuurlijk niks gevaarlijker, gemeente, dan dat je je vijand niet onderkent. Of, nog erger, dat je je vijand voor een vriend aanziet, die komt om je te verlossen. Ja, daar ga ik mijn tekst toch met andere ogen lezen, vindt u niet? Een indringende oproep in de eerste plaats, gemeente, om te bedenken dat de dood een vijand is waartegen ik niet bestand ben. Zelfs de machtigste man op aarde niet, zelfs de rijkste mens op aarde niet, je kan de dood niet afkopen. En er is geen mens die een natuurlijke dood sterft, zo zeggen we dat dan onderdacht. Want de dood is niet natuurlijk. Integendeel, hij is de koning der verschrikking en de dood hoort niet in Gods schepping thuis. Het soldij van de zonde, dat is de dood. Wat de duivel je uitbetaalt. De brute tegenstander van de mens die zijn onweerstaanbare macht uitoefent. En die ons belaagt en bedreigt, soms heel dichtbij, dichterbij dan we vaak zelf denken. Een geduchte vijand. Want als hij aanvalt, je houdt hem niet tegen. Wat ik zei, zelfs de machtige mensen moeten het hoofd voor hem buigen, gemeente. Hij is niet af te kopen, hij is niet tot voorbijgaan te bewegen. Hij knipt onverbiddelijk de levensdraad door en hij slaat diepe wonden. Als de dood in ons huis komt, in ons huwelijk, in ons gezin, en mensen van ons neemt die wij niet kunnen en niet willen missen. De dood. Hij neemt het meest waardevolle van ons af, dat God ons heeft toevertrouwd, gemeente. Het leven. Ja, tegelijk, er zit iets geheimzinnigs in. De vijand en toch het oordeel van God, die mijn leven uiteen doet vallen, die de harmonie van ziel en lichaam van mijn menselijk bestaan verbreekt. Nee, dat was Gods bedoeling niet. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de mens niet, gemeente. In het paradijs kwam je de dood niet tegen en de dood kwam jou niet tegen. Hij hoorde niet bij het leven dat God de mens schonk. Maar er kwam een inbreker in Gods schepping. Dat weet u. Dat is al in de hemel gebeurd. De duivel die zich van God afkeerde, die inbrak in de schepping van God en de mens leende hem het oor. En toen kwam de zonde in ons leven binnen en door de zonde de dood. En de dood ging door tot alle mensen. Paulus zegt dat in ons hoofdstuk. En zo is het leven van de mens aan de dood prijsgegeven en die drie inbrekers, die hebben de macht, de duivel, de zonde, de dood. Nee, niet het recht, maar wel de macht. En de dood is een vreeswekkend wapen, gemeente, in de handen van de duivel. Daarom is de dood voor de mens vijandig. Ah, de duivel zou geen macht hebben, gemeente, als hij niet het geweld van de dood had, zegt Christus. En dat wapen, dat hanteert hij met wellust. En is die vijandschap, gemeente, van de dood juist daarom niet zo beangstigend? Omdat wij die vijand hebben binnengelaten? over ons geroepen hebben. Ja, Paulus wijst ons daar vanmiddag met nadruk op. Hij zegt, de dood is gekomen door de mens. God heeft de dood niet op ons dak gestuurd. Door een mens. Die zich van God heeft losgescheurd als de bron van het leven. En als die mens in die macht, in de omklemming van de dood zit, hij kan zichzelf daar nooit meer uit bevrijden. Hij kan de macht van de dood niet verbreken, want, zegt de apostel, de prikkel van de zonde, van de dood is de zonde. En wie kan de zonde wegnemen? En de kracht van de zonde is de wet. En wie kan de vloek van de wet ongedaan maken? Onmogelijk, zegt u. Bent u daar al achter gekomen? Hebt u dat echt ontdekt, gemeente? Waar de oorzaak ligt, aangrijpend, benauwend. Hé, zegt u misschien, het is geen blijde boodschap die u brengt. Ik spreek de apostel maar na, gemeente. En toch, dat is de paasboodschap. Wat? Als Paulus de dood een vijand noemt, daarin hoor ik de paasklokken luiden. Want weet u van wie de dood een vijand is? Ja, u zegt van ons natuurlijk. De dood is toch de vijand van de mens? Ongetwijfeld, dat is niet te loochenen. Maar dat bedoelt Paulus eigenlijk niet. Als hij alleen de vijand van de mens zou zijn, nou, doe dan de kerkdeur maar op slot, gemeente. Dan is er geen uitzicht. Dan bleef de macht van de dood ongebroken. Maar dat is de troost van dit geweldige hoofdstuk, dit glorieuze hoofdstuk dat Paulus met grote kracht verkondigt als hij de opstanding van Christus uitbazuint. De dood is niet in de eerste plaats mijn vijand, maar hij is Gods vijand. Paulus heeft het niet over de vijanden van mensen, maar over de vijanden van God. Zo zingt hij het opstandingslied van Christus. Van zijn overwinning over al zijn vijanden die hij in zijn verrijzenis uit de dood en uit het graf verslagen en aan zijn zegenwagen heeft gebonden. Hoor maar, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus zouden stellen, ja, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu draait plotseling om. Het wonder is gebeurd. Maar nu, Christus is opgewekt uit de dood. Daar is nog een inbreker die sterker is dan al die andere drie, die ingebroken is in het huis van de sterke dood en heeft hem zijn prooi ontnomen en de vrucht van de levenstriomf van Christus over de dood. Dat is ook dat hij eenmaal al zijn vijanden onder zijn voeten zal leggen. Ik denk dat Paulus dat met een blijde glimlach heeft geschreven, gemeente. Van binnen jubelend. De zegepraal die hij bevocht in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding, die zal openbaar worden in het onttronen en vernietigen van alle macht en kracht en heerschappij, zegt Paulus. Want hij moet als koning heersen. En straks wordt die laatste vijand teniet gedaan. Als Jezus komt, hoe weet ik dat? Wel, zegt Paulus, ga maar in die hof van Jozef kijken. Daar zie je het open graf. En dat open graf, dat garandeert dat aan de macht van die vijand een einde komt. De dood is Gods vijand. Die zijn bedoeling met mijn leven heeft verstoord, die het plan van God dwarsboomt. En daarom zucht en kreunt het schepsel. En laat de dood dan van mij uitgezien, gemeente, wel recht hebben als het oordeel van God, jawel. Hij fungeert tegelijkertijd als gericht over mijn leven, straf van God, waarin het recht van God wordt gehandhaafd, omdat ik zelf voor deze inbreker de deur van mijn leven open gedaan heb. Maar hij blijft Gods vijand, zoals God wel meer zijn vijanden inschakelt, gemeente. Hij blijft Gods vijand die het bouwwerk van God afbreekt en de jubelzang van de schepping. Toen de morgenster vrolijk zongen, doet verstommen en verandert in een aangrijpend klaaglied. En als de dood zou kunnen, ja, dan zou die in dienst van de duivel heel het werk van God voorgoed vernietigen. En het graf zou het einde zijn. Maar nu is het Pasen. Het is Pasen geworden. En Christus heeft aan die wrede vijand zijn macht ontnomen. Nee, de dood kwam niet op hem af. Hij ging naar de dood toe. Om hem te verslaan. Door zijn eigen dood heeft hij de duivel immers de nederlaag toegebracht. Hij die de macht over de dood had. En nu de duivel verslagen is en de zonde verzoend is en weggedaan. Nou ja, dan is er voor de dood ook geen plaats meer, gemeente. En God werpt ze in dezelfde volgorde zijn schepping uit als waarin zij binnengedrongen zijn. Eerst de duivel, dan de zonde en dan de dood. Want door zijn gewilligheid en zijn gehoorzaamheid heeft Christus de duivel overwonnen, de kop van de Satan vermorzeld. Hij moest het onderspit delven, straks zal hij voor eeuwig gebonden worden. En in zijn verzoenend sterven bedekte Christus de zonde die voor eeuwig uitgewist is. En wat uitgewist is, kan je niet meer lezen. Dat is weg. En in zijn glorieuze opstanding heeft hij de dood geveld, die voorgoed uit de schepping van God wordt weggedaan. Ja, de laatste vijand, zegt Paulus, die vernietigd zal worden. Vinden wij ook wel een beetje jammer, hè? Het ergert ons ook een beetje, denk ik. We vinden dat minder prettig. Wij zouden liever gehad hebben, gemeente, dat de dood de eerste vijand was die weggedaan werd. En dan zouden wij de zonde en de duivel op de koop toegenomen hebben, ja toch? Dan zouden we onszelf nog wel redden. Al zouden we moeten blijven leven in een vijandige wereld en een onverloste schepping. Nee, zegt Paulus, zo niet. De dood is de laatste vijand. Eerst moeten die andere machten ontroond worden. Ja, Johannes op Patmos. Hij heeft dat precies zo gezien, gemeente. Hij heeft eerst gezien in zijn, alles wat God hem heeft laten zien, hoe de duivel geworpen werd in de poel van zwavel en vuur. En de macht van de Satan voor eeuwig werd verdorven. En daarna zag hij de ondergang van de dood. Vergeet het niet, gemeente. Dat is de volgorde die God handhaaft in zijn verlossingsplan met de wereld, maar ook in zijn heilsplan met zijn kinderen. Ook in hun leven is de dood de laatste vijand. Ach, dat is ook begrijpelijk, gemeente. De gelovigen, ze staan niet buiten de schepping. Een schepping die aan de vergankelijkheid, Paulus zegt, aan de ijdelheid onderworpen is. Het is alleen maar de vraag hoe Paulus dat bedoelt. Want als hij zegt dat de dood de laatste vijand is die vernietigd wordt, wat bedoelt hij dan? Ja, ziet hij dan op het levenseinde van Gods kinderen? U weet, zo wordt dat woord vaak uitgelegd en gebezigd. Dan zeggen we ja, in het leven van Gods kerk, er zijn vele vijanden. En die moeten overwonnen worden en die moeten bestreden worden. Want ze maken het Gods kerk heel moeilijk. En wij hebben daar de wapenen tegen te hanteren. Maar die laatste vijand, zeggen we dan, die laatste vijand, hè. Aan het einde van mijn leven. Ja, ik weet wel, gemeente, ik heb het ook wel van nabij meegemaakt. Hoe de dood het ook Gods kinderen soms nog heftig benauwd kan maken en kan beangstigen. Zodat die laatste strijd nog hevig is. Maar zeggen we dan, als die gestreden is, ja, dan is de laatste vijand overwonnen. Maar dat is niet waar. Dat bedoelt Paulus ook helemaal niet. Gemeente, zo wordt het vaak uitgelegd en opgevat. Paulus bedoelt heel iets anders. Trouwens, als een gelovige de aardse loopbaan beëindigt, dan is de dood nog niet ontroond en vernietigd. Want hij legt het tegen die vijand af. De duivel kan wel niet verhinderen dat de zielen van allen die leven Christus was. En die in hem, zegt Paulus, ontslapen zijn, terstond tot Christus opgenomen worden. Onbegrijpelijk is dat. De nabestaanden staan te huilen. En voordat de eerste traan gestort is, is die verloste ziel aan het zingen in de hemel. Ik kan het niet volgen. Maar het is wel waar. Terstond. Er is geen seconde tussen. Maar intussen. De graven worden nog niet geruimd. En de lichamen blijven nog achter. En aan de schoot der aarde toevertrouwd. In verderfelijkheid. In het stof van de dood gelegd. En de schepping is eigenlijk nog gebroken. Want het mens zijn. He, ziel en lichaam zijn nog gescheiden, gemeente. En dat nieuwe leven, ja, waartoe ze door de kracht en als vrucht van Christus' opstanding zijn gebracht, wedergeboren zijn. Dat nieuwe leven is nog niet volmaakt. Het is ook nog verborgen, je ziet het nog niet. Het is nog met Christus verborgen in God. En de dood kan er wel niet bij. En de dood kan er helemaal niet meer aankomen. Maar de zaligheid is nog niet volkomen. Het wachten is nog op de opstanding van het lichaam. En zolang de dood nog heerst, gemeente, is hij als laatste vijand nog niet vernietigd. En ook Gods kinderen liggen nog onder de macht van de dood. Maar het blijft niet zo. Het blijft niet zo. Nee, zegt Paulus, daar komt een einde aan. Het is Pasen geworden. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij. We zien het nog niet. Het is wel waar. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Want de dood heerst niet meer over hem. En wat hij eenmaal voor de zonde gestorven is, dat leeft hij nu voor God. En met hem gestorven, wel, Paulus zegt het in Romeinen 6, dan houden wij het ervoor goden levend te zijn in Christus Jezus. Jawel. Maar we zien het nog niet. Nee, zegt Johannes, we zien het nog niet. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. We wachten nog, gemeente, op de laatste vrucht van Pasen. En als die vrucht gerijpt is, dan komt Jezus terug. En dan zullen we hem gelijk zijn. En dan zullen we hem zien gelijk hij is. Dat houdt de duivel toch niet tegen. Nou, wat zeg ik? Hij kan niks meer beginnen. Want nu Christus uit de doden is opgestaan, zegt Paulus, heerst hij als koning totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Nou, daar hoort de dood ook bij. En dan, als de volle vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God aanbreekt, dan zal die laatste vijand, dan zal de dood teniet gedaan worden. Dat is het eind. Dat is het allerlaatste. En dat zal gebeuren. Dat moet gebeuren. Het staat nog wel uit, maar het gebeurt zeker. Vast en zeker. Gemeente, de dood schijnt wel het laatste woord te hebben. Ja, dat dachten ze ook toen Christus in het graf lag. En zoals zoveel mensen vandaag in de dag denken, dood is dood. Het is gebeurd, fini, je hebt het gehad. Geniet ervan, pluk de dag voordat de nacht valt. Maar het is niet waar. De dood heeft niet het laatste woord, gemeente. Dat is aan Christus. Ah, dat is toch geweldig, zegt u. Ja. Gemeente, dat is de rijke troost van Pasen. Maar ik wil eerst iets anders zeggen. Dat mag ik ook niet verzwijgen. Dat is ook de diepe ernst van Pasen. Paulus wijst daar ook heel nadrukkelijk op. Pasen is het onherroepelijke begin van het einde. En nu is de wederkomst ingezet. En Jezus is nu onderweg. En dat einde komt in zicht. Nee, laat ik het anders zeggen. Jezus komt in zicht. En ik denk, en als ik het verkeerd heb, mag u het zeggen. Maar ik denk dat Pasen veel ernstiger en veel gevaarlijker is dan de mensen denken. Want het is de eerste stap op weg naar Christus verschijning. Zijn verhoging, die eindigt daar als hij wederkomt in heerlijkheid. En dan zal hij als de grote koning voor aller oog zichtbaar zijn. Ik kan het niet begrijpen. En vraag alsjeblieft niet aan me hoe dat zal zijn. Aller oog zal hem zien. En hoe? Hij zal triomferen over al zijn vijanden. Dan is zijn werk pas klaar. En dan krijgt het ook zijn uiteindelijke beslag. En dan heeft hij nog maar één ding te doen. Dan zal hij het koningschap aan zijn vader teruggeven. En dan is de dood verdwenen. Voor eeuwig weg. Onvoorstelbaar. De laatste vijand waar we zo bang voor kunnen zijn. Ontwapend. Volkomen verdwenen. Dan sterft er geen baby meer. Geen kleinkind en geen oud mens. Volledig uitgeschakeld uit Gods gerestaureerde en vernieuwde schepping. Dan is het een nieuwe wereld. Oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dan is er geen begraafplaats meer. Dan kan je nergens meer een kerkhof vinden. Dan zullen Gods kinderen leven in de vrijheid van de eeuwige jeugd. Als de duivel met heel zijn aanhang, met het beest en met de valse profeet, in de afgrond geworpen zal zijn en de macht van de goddeloze voorgoed gebroken. En als al de koninkrijken van de aarde ontbonden zullen zijn en vorsten en volken voor Christus de knie zullen buigen. Nou, dan komt het laatste bedrijf. Paulus zegt, en dan zal het woord van Jesaja vervuld worden, het woord dat geschreven staat. Jesaja 25, het woord dat de profeet aan Israël heeft toegezegd, maar dat een veel diepere en bredere betekenis heeft dan Jesaja het zelfs ooit vermoed heeft, dan zal het werkelijkheid worden en dan krijgt het echt zijn volle betekenis. De dood is verzwolgen in de overwinning, voor eeuwig vernietigd. Nee, nogmaals gemeente, wij zijn aan deze kant van de dood, van de grens. We zijn midden in dit leven door de dood omvangen. En ik kan het me niet voorstellen dat er geen dood meer zal zijn. Dat er nooit meer een rouwadvertentie gelezen zal worden of opgemaakt. Want hoeveel advertenties lezen we niet? Soms heel aangrijpend. Nu het uur van zijn vernietiging nog niet geslagen heeft, maar het komt wel dichtbij. Als er één bang moet zijn, dan is het de duivel. Het kan niet meer wegblijven. Het moet, zegt Paulus. Want Christus is opgestaan. Hij heeft de hel en al haar machten overwonnen. In zijn gehoorzaamheid, in zijn lijden. Hij heeft de zonde verzoend en de vloek tot zwijgen gebracht. En hij heeft aan de dood zijn prikkel ontnomen. Het is net als je bij een insect, bij een bij, zeg maar, zijn angel uittrekt. Nou, dan is dat beestje er geweest. Jezus heeft de angel van de dood eruit getrokken. En in feite moet u zeggen, is de dood er geweest. Want hij overwon hem. Hij ging de gevangenis van de dood in. En hij ging niet onder. Hij bleef niet in de dood achter. Hij stond triomferend op. Hij ging het huis van die sterke dood binnen en ontroofde zijn huisraad. En dan hoort u wat Paulus zegt, zoals de dood is door een mens, zo is ook de opstanding van de doden door deze mens, Christus Jezus. Pasen. Nee, u kunt het niet omvatten, zegt u, ik ook niet. Hoe machtig. En ik ga iets van begrijpen hoe Paulus in die heidense wereld, waar de dood woedde, waar de mensen ook geen benul hadden van wat het leven en de dood betekenen, hoe ik lees dat ze met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding der doden. Ga Paulus eens beluisteren op de Areopagus. Nou, ze hebben hem uitgelachen en bespot. Ze zeggen, joh, kom maar eens een keertje terug. Praten we nog wel eens verder. Maar het wordt wel verkondigd, gemeente. Straks, dan slaat de laatste bazuin. En dan zal de stem van de Zoon van God over heel de aarde hoorbaar zijn tot in de diepte van de zee. Ook de zeegraven. Hoe zeggen we dat? Die man heeft een zeemansgraf gekregen. Mensen die overboord gezet zijn of verzwolgen of in de oorlog. Duizenden mensen die in de oceanen begraven liggen. Maar ze zullen opstaan. De doden zullen uitgaan. Zelfs als je in het crematorium terechtgekomen bent. Wat dacht u? Bang? Jaren geleden, een politieagent hier in Rotterdam, ik vergeet het mijn leven niet. We kregen een gesprek zo over sterven en begraven en cremeren en weet u wat u tegen me zei. Voordat God me verbrandt, zal ik hem een slag voor zijn. Ik zei bang? Toch wel, hè? Wegwezen. Maar God achterhaalt je wel. Gemeente, dan komt de grote en definitieve scheiding. Verwondert u daar niet over, zegt Jezus. Want het uur komt, waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan. Wie het goede deed, zal opstaan ten leven. Wie het kwade gedaan heeft, ten oordeel. Ja, voor de rechtvaardigen, dan wordt het Pasen. Dan breekt het nieuwe leven door. Dan zullen de verlosten naar ziel en lichaam, hoe zegt Paulus dat, het beeld van de hemelse dragen. En hem gelijkvormig zijn in heerlijkheid. Dan is alles wat verderfelijk is weg. Want dat moet onverderfelijkheid aandoen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan weer klinkt de zalige jubel van de verloste kerk. De dood is verslonden. Dood, waar ben je nu? Ja, dan mag de dood nog doorgaan, gemeente, ook na Pasen. Maar zijn dagen zijn geteld. Ik zou bijna zeggen, de dood is terminaal. Zijn einde is in zicht, dat dacht u. En duurt niet zo lang. Of hij moet zijn prooi voorgoed loslaten. Geen sterven meer, geen tranen meer. Johannes heeft het gezien, hè. Dat moet er wat geweest zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Weduwen, weduwnaren, wezen. Je kan nog soms zo lang verdrietig zijn, treuren over je geliefde doden. En het komt niet uit je hart weg, want de liefde vergaat toch nimmer meer. Maar dan, is de vreemdelingschap vergeten. Dan is alle smart verbannen. Dan zal er geen dood meer zijn en geen rouw en geen moeite. Want al die eerste dingen zijn weggegaan. Er blijft van de dood niks over. Volledig verslonden door het leven. En weer zeg ik, onvoorstelbaar. Ik kan er gewoon niet bij. Totaal anders dan het leven in deze gebroken en zuchtende wereld. Ja, het doopformulier heeft dan toch wel gelijk, gemeente. Dat dit leven toch niet anders is dan een voortdurend sterven. Geldt dat nou ook van dat kleine kindje in de wieg? Vanmorgen was ons zoveelste kleinkind even op bezoek, 4 maanden oud. En dan kijk je zo'n babytje aan. Dan gaat het door je ziel heen. Dan al, zegt u, een voortdurend sterven. Maar het gaat voorbij. Zelfs bij het genieten van de voorsmaak van de eeuwige vreugde. De contouren lichten vandaag op, gemeente. Ja, voor wie? Die vraag moet ik u toch wel meegeven, gemeente. Voor wie? Bij ons in Ridderkerk staan overal langs de weg borden. Pasen. Er is hoop. Maar terecht. Maar voor wie dan? Een gegronde hoop, ongetwijfeld. Maar weet u het? Of doet u als zoveel mensen doen die zeggen, ja, dat geldt voor hem. Nee, dat is voor hem bedoeld. Nee, zo spreekt Paulus niet, gemeente. Gods woord is daarin heel duidelijk. Allen zullen opstaan. U ontkomt er echt niet aan. Niemand zal in het graf achterblijven of waar dan ook. Maar ze zullen niet alle opstaan tot het leven. U zegt, moet je dat nou vandaag zeggen? Ik dacht het wel, gemeente. Pasen heeft tweeërlei uitwerking. De doden zullen opstaan ten leven of ten oordeel. Ja, nou ga ik even met u mee naar wat Paulus schrijft aan die gemeente van Thessalonica, mijn tweede schriftlezing. Waarom? Nou, dan kunt u dat gedeelte op uw eigen leven leggen. Kijk of het klopt. Ik wil niet, schrijft Paulus, dat u dat niet weet. Dat moet u dus weten. Dat u onwetende zou zijn over hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals die anderen die geen hoop hebben. Er is wel hoop, maar die hebben geen hoop. Gemeente, daar kunt u zichzelf aan beproeven en dat kunt u niet, dat moet u ook vandaag. Want, zegt Paulus, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dan zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is toch duidelijk genoeg. Die ontslapen zijn in Jezus, die straks als ze in de schoot van de aarde worden gelegd, gebracht worden in de slaapkamer van Christus. En die Net als die moeder dat tegen dat zieke kind zei, kom maar, je mag in mijn bed liggen. En daar lig je lekker. Dat zijn de mensen die met hem geleefd hebben, gewandeld hebben, gestreden hebben, geleden hebben. Paulus zegt, ja, laat Paulus maar napraten, gemeente, die de gemeenschap aan zijn lijden hebben gekend en de kracht van zijn opstanding. Want die horen bij elkaar. De kracht van Jezus' opstanding wordt openbaar in de gemeenschap aan zijn lijden. Met hem opgestaan in een nieuw leven, dan word ik gekruisigd aan de wereld en de wereld aan mij. En met Christus opgewekt, dan zoek ik en dan bedenk ik de dingen die boven zijn. Ik leef niet meer horizontaal, maar verticaal. Want mijn oude leven is met Christus gestorven en begraven. En mijn nieuwe leven is met Christus verborgen in God. En dat wordt straks op het bazuingeklank van de engel openbaar. Wel, over die mensen gaat het nou vanmiddag. Ook over u. Nee, de apostel heeft het niet over mensen die wel hopen, dat doet iedereen, maar die geen levende band met Christus hebben. Ze hopen wel, maar het is een dode hoop. Niet gegrond, niet gevoed uit de opstanding van Christus. Dat zijn de mensen die willen de dood wel ongedaan maken, maar de prikkel van de dood hebben ze geen last van. Ze zijn wel bang voor de dood, maar ze zijn niet bang voor de zonde. En ze willen wel deel hebben aan de laatste vrucht van Pasen, maar die eerste en die tweede vrucht van Jezus' opstanding, daar maken ze zich eigenlijk niet zo druk over. Want ze verstaan niet, gemeente, dat in het leven der genade aan de verheerlijking met Christus de rechtvaardiging door hem en de heiliging in hem voorafgaan. En dat de zalige opstanding van Gods kinderen alleen gewaarborgd is in de geschonken gerechtigheid van Christus. En dat wordt zichtbaar in het nieuwe leven van de vreemdelingschap op aarde. Duidelijk genoeg. Nee, tot die mensen zegt Paulus het niet. De dood wordt voor jou straks ook wel teniet gedaan. Want een dode hoop overwint de dood niet. Die blijft erin steken. Op die mensen is de vermaning van toepassing, gemeente, om het verkondigde evangelie, zegt Paulus, en dan begint hij dat hoofdstuk mee, dat ze aangenomen hebben en waarin ze staan, om dat puur en zuiver te bewaren. Paulus zegt, wil je tenminste niet vergeefs geloven. Maar wie het paasevangelie met een gelovig hart hoort, zoals het verkondigd wordt en het ervaart, en de kracht ervan die ervan uitgaat, kent. De kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wat is het dan? Een machtige troost. Jezus is ook mij verschenen, schrijft Paulus in vers 8. Ten laatste van allen, ook aan mij. Die drie woorden, ook aan mij. Ja, weet u wat die mens dan ontdekt? En dat heeft Paulus ook ontdekt, gemeente, dat de mens een nog veel grotere vijand heeft dan de dood. Want de dood is wel de laatste vijand, maar niet de grootste. De grootste vijand is de zonde. En moet ik daar niet veel banger voor zijn? Als je verschillende vijanden hebt, gemeente, dan probeer je toch in de eerste plaats van je ergste vijand af te komen. Als ik iemand iets toewens of weet ik wat, u kent die uitdrukking wel, dan zeggen we, nou dat wens je je ergste vijand niet toe. Nou, wat is nou uw ergste vijand? Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, dat is de dood. Nee, zegt Paulus, dat is de zonde. Dat is de ergste vijand. En daar heeft Christus mij eerst van verlost, gemeente. Daar ging het toch om. Hij heeft eerst met de ergste vijand van God afgerekend. En straks dan rekent hij af met de laatste vijand. En dan is het gebeurd. Want van die last van de zonde heeft Christus al de zijne verlost, gemeente. En zo worden ze bevrijd van de vrezen des doods. En mogen ze in Christus ontslapen. Wedergeboren tot een levende hoop. Het fundament waarop die hoop staat. Jezus leeft. Niet wat ik doe, maar wat Hij gedaan heeft. Mijn werk is stukwerk. Maar zijn werk is volkomen. Mijn werken doen mij toch de dood aan. Maar zijn werk schenkt me het leven. Ja, dat heeft Paulus zelf geleerd. Hij had zich letterlijk doodgewerkt, gemeente. Met heel zijn vroom fariseïsme. En alles wat een winst was, het bleek hem juist afbreuk te doen. Het was een harde les, hè. Ja, dat is een harde les, gemeente. In de confrontatie met de opgestane Christus. Wat zei de Heer Jezus het eerst tegen Paulus? Ach, mijn lieve jongen. Nee hoor. Hij zei, waarom vervolgt gij mij? Saulus van Tarse. Dat herinnerde me aan die andere Saul, weet je wel, uit het Oude Testament. Die David achterna zat. Die heette ook Saul. En die vervolgde David. En Saulus van Tarse, die vervolgde de zoon van David. Waarom doe je dat? Gemeente, waarom doen we dat? Ja, dan tel dan je winst maar uit. Dan hou je alleen maar schade over, gemeente. Alle dingen schade. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Ja, dat is het. Uitnemendheid. Daar is Paulus dan achter gekomen. Wat schrijft hij? Door de genade van God ben ik wat ik ben. En wie is het nou niet met hem eens? Maar dan is die genade ook niet vergeefs, zegt Paulus. Want die doet mij werken in een levende hoop. En doet me in zekerheid verwachten. In zijn opstanding is mijn zalige opstanding gewaarborgd, gemeente. Als hij al zijn en dan ook mijn vijanden. Die volgorde alsjeblieft niet omkeren. Want mijn vijanden zijn altijd niet Gods vijanden, nee. Maar zijn en mijn vijanden teniet gedaan zal hebben. Ook de laatste, jawel, die ook een kind van God tot het einde toe belaagt en het lichaam sloopt. Maar dan valt het levenslicht van de opgestane Christus in de duisternis van de schaduw van de dood. Al is die schaduw soms heel erg lang. Zalig de doden die in Jezus ontslapen. Straks worden ze wakker. En zullen ze hem zien. Vast en zeker. Want hij leeft. En hij komt weer ten gerichte op de wolken. En dan buigt alle knie zich neer. Alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Want de Heer is opgestaan. Ja, Gods bazuinen zullen klinken. De eerste dingen zijn vergaan. En nieuwe hemelen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan. Nu de Heere is opgestaan. O, die dag van heil en loon. Dag van jubel. Dag van glorie. Wie ontsliepen in Gods Zoon. Zij zullen opstaan in victorie. Want het eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan. Amen. En zeg. Gemeente, laten we elkaar danken. Zo komen wij andermaal tot u, Heere. En we zijn stil. Ja, wij zijn toch niet bij machten om onder woorden te brengen wat in ons hart leeft. In verwondering dat u uw vijanden hebt geveld en dat de laatste vijand ook straks het begeven zal. Dat u mensen uit de dood opwekt, dat doden horen de stem van de Zoon van God en leven zullen. O, wij bidden dat dat de vrucht van de prediking mag zijn van vandaag en van vanmiddag. Dat u door de kracht van uw geest dat leven wekt, dat onverwoestbaar is en niet door de dood beschadigd kan worden. Heere, zegen zo de gemeente en laten we met dit woord van u naar huis gaan. Laat het Pasen zijn en blijven. En dank voor alles wat u ons gaf, ook in de ontmoeting met elkaar. En zo bidden wij ook voor heel de gemeente, in het bijzonder vanmiddag ook voor uw dienaar en zijn vrouw, in deze dagen van rouw, wanneer ze geroepen worden straks naar het graf te gaan, juist in de dagen na Pasen. O, laat het licht van de opgestane Christus over hun leven stralen, over dat open graf. En wilt u hen zelf vertroosten, zo, zoals u de Emmausgangers vertroost hebt op de Paasdag, toen u de schriften hebt geopend, opdat ze daarin de kracht en de troost mogen vinden. Heel de familie van uw dienaar, Heere, wees u hen allen nabij. En zegen ons allen, zegen de kerkraad. Geef wijsheid, geduld, doe hen gaan in de voetstappen van de Meester. dat zijn beeld ook in hun ambt zichtbaar zal zijn voor gans de gemeente. Heren, wij bidden voor de kinderen, voor de jonge mensen. Wees ze allen nabij. Ook in deze wereld vol gevaar en dreiging, houd u onze jongeren vast. Waak over hen, vermeerder uw kerk. En wilt u ons zo een barmhartig en genadig God zijn, in de vergeving onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 89, de verzen 1 en 8. Psalm 89, 1 en 8.
Dominee Vergunst, toen wij samen vanuit de consistorie opliepen naar de kerkzaal en we hadden het over het verleden, over de tijd van de ambten, Toen vertrouwde u mij toe dat u aanstaande zaterdag 50 jaar in het ambt mag staan. En ik meende dat ik dat aan de broeders bekend moest maken. En daar toch iets, omdat u al veel voor onze gemeente heeft mogen doen naar uw emeritaat in deze gemeente, iets daarvan te zeggen. U komt uit een godvrezend geslacht. Een vader en een moeder die de Heere diende. U en uw broeder, die reeds lang geleden al heen is gegaan, kregen de begeerte in hun hart om de Heere te dienen als dienaar van het woord. U nam de keuze om in de moederkerk, de kerk van Jan Rapp en zijn maat, daarin te gaan dienen. U begon in Rijssen, vervolgens Ede, Polsbroek, De Vrist en daarna Capelle aan de IJssel, Ridderkerk, Slikkeveer en Zoetermeer. De Heere heeft u veel gaven gegeven. Er is veel een beroep op u gedaan en u heeft veel mogen doen in de gemeentes. En nu, nu u de leeftijd van de zeer sterk al lang bent overschreden, mag u nog elke zondag voorgaan. Dat is een groot voorrecht, want elke dienaar van het woord kan dat niet zeggen. U zult misschien wel de vraag naar uzelf vaak hebben gericht: wat is de vrucht van mijn prediking? Wie zijn er tot Christus gekomen? Die vraag die moet elke ambtsdrager stellen. En dan kan het wel eens benauwen als je zo om je heen ziet wat eigenlijk de kerk heeft uitgewerkt. Het is er niet beter op geworden. Ik denk alleen maar aan het jaar terug dat de velen de kerk hebben verlaten. Dat heeft u pijn gedaan en dat heeft ook ons pijn gedaan. Maar de Heere gaat nog door in zijn werk, in, ook in deze kerk. En nu stel ik voor dat wij u bij het klimmen der jaren, en we hopen nog dat u nog vele malen in Gods liefde de kerk mag dienen. U toe te zingen, maar in het bijzonder toe te zingen, de dank aan God voor hetgeen wat hij in uw leven heeft gedaan. En dan stel ik voor, gemeente, dat we dan staande zullen zingen Psalm 72, daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Dank u.
Ja, er zijn momenten, gemeente, waarop je iets moet zeggen en eigenlijk niet zo goed weet wat je moet zeggen. Dat je liever stil bent in dankbaarheid en in verwondering. Ik wil u heel hartelijk danken, broeder Plomp. Ik wist dat niet, dat wil ik u eerlijk zeggen, evenmin als ik het vanmorgen wist. Toen was ik, en dat was ook niet gepland, maar dat kwam zo uit, u weet, Ridderkerk, de Singelkerk is ook vakant, dus daar mocht ik vanmorgen het woord bedienen. En daar heeft de gemeente bij monden van broeder van den Berg, ouderling bij ons, u kent hem, neem ik aan, zoon van dominee van den Berg, die bij u gediend heeft, mij ook toegesproken en de gemeente toegezongen. Het is inderdaad een onbeschrijfelijk wonder dat ik zoveel jaren het woord van God mag bedienen. Het trof me heel bijzonder, broeder Plomp, wat u zei uit ons voorgeslacht. Ik zal u niet te lang ophouden, maar dat mag ik dan toch ook wel een keer zeggen, denk ik, tot roem van Gods genade. Dat mijn moeder wist, voordat ik geboren werd, dat ik dienaar zou zijn van hem, van het woord van God. Na 50 jaar komt dat heel sterk bij je terug en komt het op je af. Wat de vrucht op de prediking is, ja, het is heel frapperend, moet ik zeggen. Abeling van den Berg vanmorgen refereerde aan een preek die ik hier in de Maranatenkerk jaren geleden blijkbaar gehouden heb. Ik kan het wel nakijken, maar ik wist dat echt niet meer. Over die geschiedenis van die verlamde aan de Schone Poort in Jeruzalem. Dat was blijkbaar na Pinksteren. En daar heeft God zijn zegen over gegeven. En dat was hem bekend. Het was mij niet bekend. Nou, het is de Heere bekend wat de vrucht tot de prediking is. Maar één ding. Dat is dan het slot van dat hoofdstuk waar we vanmiddag met elkaar over nagedacht hebben. Wees onbewegelijk, broeders. En ik geef het eigenlijk maar u niet terug. En standvastig. Als staan we dan, u zei, in de kerk van Jan Rappersemaat, ik zeg tegenwoordig maar de homokerk. Laten we het zo dan maar noemen. Iemand zei, durft u daarin te staan? Ja hoor, daar durf ik in te staan. Want Jezus ontving de zondaar en de tollenaar. Dat is mijn enige opdracht. En dan zeg ik, laten we op onze post blijven. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Dat is toch de kerk? Waar Christus de zondaars ontmoet, dat is de kerk. En dat is het geheim ook van de prediking, mijn lieve mensen. En ik ben u heel dankbaar voor wat u mij gezegd hebt. Wat u me hebt toegezongen, of beter gezegd, wat we samen hebben mogen zingen ter ere van Christus. Ja, dat ik nou uitgerekend op deze zondag weer hier ben. 5 jaar geleden heeft broeder Schaap me toegesproken, was het 45 jaar. Nou, ik zal maar niet zeggen tot over 5 jaar, want dat weet u niet en dat weet ik niet. Maar het zou wel een wonder zijn. Ik voel me altijd een klein beetje, heel klein beetje dan maar, hulprediker van de Maranatenkerk in Rotterdam. Maar gelukkig is dat nou niet meer nodig. Mijn lieve mensen, heel hartelijk dank voor alles. U ook. Zullen wij nu samen, mag ik u de zegen des Heren meegeven. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.